nu luisteren naar de prediking door Stefan.
Goedemorgen. Het kan ons overkomen dat we ons al eens onzeker voelen in ons geloof. En misschien lijkt je helemaal niet te weten hoe het komt. Misschien zit je in een geestelijk diepje en zie je het nut niet meer in om je meer op het woord in de Bijbel toe te leggen. En omstandigheden kunnen eraan bijdragen dat we ons onzeker gaan voelen in het geloof. Misschien neem je maar zoals het komt en laat je geloof maar wat sudderen op een zacht vuurtje. Of je wil wel geloven, maar het lukt je maar niet om die overgave in het geloof vast te houden. Je gelooft wel in Jezus, je gelooft wel in zijn omstanding, in zijn opstanding, maar het schijnt niet echt meer tot je door te dringen. En dat kan voor frustratie zorgen. Misschien zijn er dingen in je leven gebeurd die aanleiding hebben gegeven aan deze onzekerheid. Veel vragen. En misschien heb je jouw vraag nog niet gehoord. Zet ze maar tussen. Want ze hebben allemaal dezelfde noemers. Noemer, twijfels in je geloof. Maar ik stel voor dat we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we vandaag mogen samenkomen, Heer, tot eer en glorie van uw naam. Ik wil u zegen vragen, Heer, over het woord van vandaag. Gebruik mij als een viool in uw handen, Heer. Laat me spreken met de kracht van uw geest. Laat uw geest heel deze ruimte doorwaaien, Heer, en beroer elk hart dat moet beroerd worden. Laat me spreken tot eer en glorie van uw naam, Heer. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen in Matteüs 14. Matteüs 14. En we lezen van vers 24 tot en met 31. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: "Het is een spook." En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: "Heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd." Petrus antwoordde hem en zei: "Heere, als u het bent, geef mij dan het bevel over het water naar u toe te komen." Hij zei: "Kom." En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen begon hij te zinken. En toen hij begon te zinken, riep hij: "Heere, red mij." En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: "Kleingelovige, waarom heb jij getwijfeld?" Tot daar. Petrus stapt op het bevel van Jezus uit de boot om iets te doen wat hij in zijn hele leven nog niet gedaan heeft. Hij gaat wandelen op het water. Maar al vlug laat Petrus toe dat zijn aandacht door de ooggolven en de stormwind wordt weggetrokken van Jezus. Hij kijkt te veel naar zijn omgeving. En hierdoor begint hij angstig te worden. En hij begint te zinken in het water. In ons leven komen we allemaal wel eens in stormen terecht. En soms zijn dat zelfs regelrechte orkanen die alles binnenste buiten keren. Hij kan zo leidelijk tekeer gaan dat we er volledig door in beslag genomen worden. We denken aan niets meer anders. Zodanig zelfs dat we ook aan ons geloof beginnen te twijfelen. Waarom laat God dit toe? Waar is God nu? Kleingelovigheid en twijfels staan onder de invloed van hun omgeving. De tegenstander doet er alles aan om onze aandacht van God weg te trekken. Misschien proberen we om onze twijfels te verstoppen voor de buitenwereld. En soms ook voor onszelf. Door ons te richten op het uitvoeren van allerlei goede werken en zelf uitgedachte vroomheid. We zetten als het ware een masker op. En laten aan de buitenwereld zien dat alles oké is. En we doen alsof we vol zelfvertrouwen zijn. Maar ook dat is misplaatst. Want het woord zegt het zelf. Zelfvertrouwen. Het is meer vertrouwen op eigen kunnen dan het vertrouwen op Jezus. En misschien blijft ons geloof wel zwak. Omdat er in ons leven iets is wat niet deugt. En misschien willen we helemaal niets aan veranderen. Hoe moeilijk is het toch om op die ene smalle weg te blijven? En dan is het nog de vraag of het wel de juiste weg is. Jezus heeft daarover gezegd in Matteüs 7, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. We hebben van juist van Jan gehoord dat hij graag gaat wandelen. Ik ga al eens graag fietsen in de zomer. Als het mooi weer is, ga ik een dagje met de fiets op uit. Je gaat mij zelden vinden op drukke wegen. Ik rij zoveel mogelijk langs rustige binnenwegen, zeg maar de boeren buiten. Maar op de boeren buiten vind je zelden wegwijzers. En dan is het handig dat ik op mijn fiets een GPS heb staan. En dat lukt elke keer prima. Ik geef mijn doel in en langs rustige wegen brengt hij mij precies waar ik wil zijn. En ik vertrouw ook op die GPS. En zoals de GPS op mijn fiets de richting aangeeft voor mijn ogen, zo is de Bijbel een GPS die de richting aangeeft voor mijn hart. En ik vertrouw ook op zijn woord. Ook deze Bijbel-GPS wijst dus de richting aan, net als bij de fiets-GPS. Moeten we hun aanwijzingen opvolgen? We moeten er naar handelen. Als mijn fiets-GPS aangeeft dat ik naar links moet gaan, dan is het ook vanzelfsprekend dat ik naar links ga. Ga ik naar rechts, dan verdwaal ik. Hetzelfde principe geldt voor de Bijbel. In Jesaja 30 lezen we: Jesaja 30. En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: dit is de weg, wandel daarop. Dat is duidelijk het doel van een GPS: richting aanwijzen naar ons doel. En de Bijbel wijst ons de richting aan naar Jezus Christus. En als ik dan met mijn fiets op een rustig plaatsje tegenkom met een zitbank, dan neem ik een ruime rustpauze. Ik eet wat, ik lees wat, ik bid even en geniet zo intens van de voelbaarheid van zijn aanwezigheid. En beetje bij beetje laat hij de richting zien die je uit moet gaan, stap voor stap, zonder zich te overhaasten. De Bijbel leidt ons naar de weg van het eeuwige leven in zijn koninkrijk. En laat ons zien dat wij, terwijl wij onderweg zijn, dat wij in en door Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn. Wil je je twijfels overwinnen? Laat je dan niet leiden door je eigen gevoelens, maar laat toe dat de Bijbel jouw richting aangeeft. Vertrouw daarop. In Spreuken 3 lezen we: Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Maar je moet het wel zelf willen. Niemand kan u dwingen. U moet de keuze maken of je wel of niet wil volgen. Of je wel of niet wil geloven. Maar we kunnen ook niet een beetje geloven. Ofwel geloof je, ofwel niet. Het is ja of het is nee. Volgen we Jezus wel of niet? Jezus is niet alleen de wegwijzer, hij is de weg zelf. Jezus zegt in Johannes 14, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg, omdat niemand tot de Vader komt dan door Jezus. Dat wil zeggen, door het geloof in Jezus Christus. Jezus is de waarheid, omdat hij alleen de waarheid omtrent de Vader kent en openbaart. En dat alleen die waarheid voor ons zal kunnen vrijmaken. Jezus is ook het leven, omdat hij de dood overwonnen heeft. En wij door hem eeuwig leven hebben. Maar soms is het wel eens moeilijk om op de juiste weg te blijven. We worden afgeleid door van alles en nog wat. We raken op zijwegen en we verdwalen. Op zulke momenten moeten we heel alert zijn. Want hoe verder we afwijken van die smalle weg, hoe moeilijker wij hem terug kunnen vinden. Als er gevaar dreigt, is het best om ons terug te trekken op een veilige plek. In de dierenwereld zien we dat wanneer er gevaar dreigt, dan vlucht de vos naar zijn hol. De vogel vliegt naar zijn nest. Elk dier zoekt zo zijn plaatsje op waar hij zich veilig voelt. Maar zodra er indicatie is dat we afdwalen, moeten we ons terugtrekken op een veilige plek. En voor de christen is dat de plaats waar we in alle rust tot gebed kunnen komen. Zo moeten christenen in tijden van beproeving, van moeite, van kleingelovigheid, twijfels, hun toevlucht zoeken tot de troon van genade. Een veilige plek waar we in gebed kunnen komen en troost, wijsheid en kracht en moed kunnen vinden in God. Korte gebeden zijn lang genoeg. Als we onze gebeden enkel maar naar boven brengen met moeilijke en dure woorden, dan zijn we bezig als een pauw die uit pronkzucht zijn staartveren opricht. Het kan een prachtig gebed zijn. Maar wat zal het ons baden? Niets. Gebruik gewoon je eigen woorden. Toen Petrus begon te zinken in het water, bestond zijn gebed maar uit drie woorden. Heere, red mij. Voor de Heere was het voldoende om in te grijpen. En Jezus zei, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En hij greep Petrus bij de hand. Lengte van woorden worden dus niet vereist, maar wel in de eerste plaats geloof. Gewoon een gebed in onze eigen woorden, een oprecht gebed, is een niet te onderschatten wapen. Lang geleden werd onder mijn aandacht gebracht dat een bejaard vrouwtje uit mijn straat was opgenomen in het ziekenhuis. En dat ze vroeg naar mij. Ze was rond de 80 jaar en een beetje neerslachtig. Ondertussen is ze al een hele tijd overleden. Zij had een traditionele katholieke achtergrond, maar eigenlijk was ze ongelovig. Nu, door mijn werkomstandigheden van toen, kon ik maar op één moment naar haar toe gaan. En dat was op zondag tijdens de dienst. En daarom rest er even twijfel of ik wel zou gaan. Maar in mijn hart voelde ik dat ik moest gaan. En toen ik in het ziekenhuis kwam, op haar kamer, zat zij op een zetel en ze hadden een tafeltje tegenaan geschoven. Ik nam een stoel en ik ging recht tegenover haar zitten. Ze was blij om mij te zien. We waren een beetje aan het praten en op een gegeven moment zei ik tegen haar: zullen we samen eens bidden? Ze keek mij verwonderd aan en zei: hier en nu? Ik zeg: ja, hier en nu. Ja, het is goed, zegt ze. We zijn in gebed gegaan. Ik heb de Heer gedankt dat hij mij naar daar had gebracht en bracht daar voor de troon van zijn genade. Toen het gebed ten einde was, deed ik mijn ogen open en je had het moeten zien. Op haar aangezicht was zo'n overweldigende glimlach. Ze straalde gewoon. Wat gebed allemaal kan teweegbrengen. Als ik nu daaraan terugdenk, dan vraag ik mij soms wel eens af: waar is onze blijdschap in Jezus? Waar is onze vreugde in de overwinning? Worden wij dan zo verzwolgen door de onstuimige baren van kleingelovigheid en twijfels? Vlucht dan naar de veilige plek van gebed. Want als wij niets kunnen, vermag Jezus alles. Hij vermag alles. Voor Jezus niets onmogelijk. Laten wij dan zijn krachtige hulp inroepen. En het zal ons goed gaan. Als wij geloven. In Filippenzen 4, vers 6 staat er: wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Maar, zegt Jacobus, hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Maar zoals al gezegd, we worden soms toch zo vlug afgeleid. Niet alleen door moeilijkheden, maar ook door materiële dingen. We moeten eens leren tevreden te zijn met wat we hebben. En al wat we extra krijgen ook te beschouwen als een extra gift van de Heer. Het is beter content te zijn met wat je hebt, dan mal content te zijn met wat je niet hebt. Laten we in plaats daarvan gefocust blijven op onze Heer Jezus Christus. Een uitstekend schriftgedeelte, wat we kunnen gebruiken om onszelf daarin te bemoedigen, vinden we in Hebreeën 13. Waar staat: laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt, want hij heeft gezegd: ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. In dit gedeelte laat de Heer ons weten dat we ons verlangen niet moeten richten op geld of andere wereldse dingen. Nog dat we ons afvragen hoe we voor onszelf moeten zorgen. Omdat hij in deze zaken zal voorzien. Hij heeft beloofd ons nooit te verlaten of in de steek te laten. Wees niet bezorgd, vertrouw op God. In Matteüs 6 lezen we: ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voelt uw hemelse Vader die, gaat gij ze niet ver te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Wat je op dit moment ook doormaakt in je leven, ik moedig je aan om door te gaan en niet op te geven. In Galaten 6 lezen we: laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal de tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Satan weet dat wanneer hij onze geest kan verslaan, wanneer hij ons denken kan beïnvloeden, dan is het voor hem maar een kleintje om ook onze handelingen onder zijn heerschappij te brengen. Het is in je denken dat de strijd gevoerd wordt. Het kost ons helemaal geen moeite om de wegen van Satan te volgen, maar er is kracht, standvastigheid en volharding nodig om op de smalle weg van het geloven verder te gaan. We kunnen geen voortdurende vrede en vreugde in het hart ervaren zolang we leven in kleingelovigheid en twijfels. En we gaan onszelf diep ongelukkig maken door te geloven in de leugens van Satan, hoe aanlokkelijk hij die dingen ook kan voorschotelen. Ons denkpatroon is zo belangrijk. In Spreuken 23, 7 lezen we: want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij. Als we dit vers vertalen vanuit de Engelse King James vertaling, dan lezen we: zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij. Je bent wat je denkt. Je denken geeft dus de aanzicht tot goed of kwaad, tot geven of stelen, tot geloof of ongeloof, tot zekerheid of twijfel. Het denken is als een wortel van een boom, het zaad voor een bloem. En als je nog niet overtuigd zou zijn van het belang van ons denken, kijk dan maar naar al die publiciteit langs de wegen. Die staan er maar om één doel. En dat is om ons denken te beïnvloeden. Om in te werken op ons koopgedrag. En blijkbaar werkt dat heel goed. Want er is een overvloed aan publiciteit. Onze brievenbus steekt er elke week vol van. Kleingelovigheid en twijfels zijn problemen die moeten aangepakt worden in je denken. Je moet je denken in overeenstemming brengen met Gods woord. We lezen daarover in Efeziërs 4, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Als we datzelfde vers lezen vanuit de NBV-vertaling, dan lezen we dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Voortdurend. Niet één keer, maar voortdurend. Een christen kan in dit leven nooit zeggen: nu ben ik er. Nee, elke dag opnieuw moeten we naar het kruis. Elke dag opnieuw moeten we ons aan hem overgeven. Elke dag opnieuw moeten we deelgenoot worden van zijn overwinning. Juist handelen kan maar volgen op een juist denkpatroon. En de Bijbel geeft ons aan waar we onze gedachten moeten op richten. In Colossenzen 3 lezen we: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Dat is duidelijk. Johannes 8 lezen we: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zo vrij als een vogel in de lucht. Hier vertelt Jezus hoe we de overwinning kunnen behalen over de leugens van Satan. We dienen de kennis van Gods waarheid in ons te hebben, ons denken te vernieuwen door zijn woord en ons dan te omgorden met de wapenrusting Gods om alles wat niet van God is neer te halen. Ik wil graag met u lezen in Efeziërs 6. Efeziërs 6, we lezen van 11 tot en met 18. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van die tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met de borstarnas van de gerechtigheid. en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Wij moeten ons dus wapenen tegen aanvallen van Satan. We moeten erop voorzien zijn. Satan is zo sluw, zo geslepen. Hij kan naderen zonder dat je het merkt. We moeten waakzaam zijn, van zodra kleingelovigheid en twijfels ons hart binnensluipen, moeten we weerstand kunnen bieden vanuit onze veiligheidshaven van gebed. Zijn aanvallen pareren met het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En dan zullen wij overwinnen. Onze overwinning ligt dus in de kracht en de zekerheid van ons geloof. Wij behalen onze overwinning door te geloven dat Hij voor ons naar het kruis is gegaan. En we kunnen victorie roepen als wij geloven dat onze Heer de dood heeft overwonnen. En wij eens op een dag zullen vertoeven in zijn koninkrijk. Voor eeuwig. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. Jezus is onze overwinning. Nu en in eeuwigheid. Als we ons bewust zijn van onze overwinning door Hem, zullen we ook meer zekerheid in het geloof ervaren en zullen kleingelovigheid en twijfels uit ons hart verbannen worden. In Romeinen 8 lezen we: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog enkelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wees geen Christen zonder overwinning. Maar, en nu geef ik al een beetje een inleiding naar de prediking van volgende week, maar dat wil niet zeggen dat wanneer ons hart vol van geloof is, dat we dan gelijk welke weg kunnen kiezen omdat we denken dat iets van God komt. Als we dat doen, dan gaan we God voor de voeten lopen. We proberen Hem één stap voor te zijn. Hij gaat ons vandaag niet laten zien welke weg wij morgen moeten wandelen. Wij moeten leren wachten tot Hij ons de richting aanwijst. En daar zal het volgende zondag over gaan. Wachten op bevestiging. Amen.
Laten we samen recht staan. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam.
Zo, we gaan dan afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Heere, dat wij hier mochten zijn, Heere, mochten liederen zingen, mochten horen vanuit uw woord. En we bidden dat de Heilige Geest ons ook leert aanhalen de weg die we mogen gaan. Dat we inderdaad durven te zeggen, u bent Heer in ons leven, dat u ons leidt en ons de richting heeft. Dat we ook kracht mogen vinden vanuit uw woord, dat we de moed mogen hebben om uw woord te lezen, te onderzoeken, Heere, zodat het ook ons bemoedigen mag en ons leren. Want u openbaart uzelf in uw woord, Heere. En we danken u dat we door uw woord te lezen en te bidden, angst en twijfels ons ontnomen worden. En dat we mogen hopen en bidden, leren op u te vertrouwen. We danken u daarom. Wilt u ons zegenen, Heer? Wilt u ons ook weer bewaren deze week? Mogen wij ontvangen wat we nodig hebben om elke dag door te gaan? Wilt u ons getuigen maken, Heer? Mogen wij ook de moed en de kracht hebben om te spreken over uw woord waar nodig? Heer, mogen wij inderdaad een leven leiden, u welgevallig. In Jezus' naam vragen we dat. Amen. En allen nog een goede zondag.